En toen kwam ik eigenlijk op het spoor van geldschepping.
Ja.
En de eerste keer dat ik dat ging bevatten, hoe dat dan werkte, toen dacht ik echt, dit kan.
Dat je net op psychedelica had.
Ja.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go!
Wij praten vandaag met Thomas Bolle, onderzoeksjournalist bij Follow the Money en schrijver van het boek Geld genoeg, maar niet voor jou, dat woensdag 23 september verscheen. Abel van Hengjut zei er het volgende over. Gevaarlijk scherp. Bolle schrijft over geld op een manier die elke proleet kan begrijpen. Als ik bankier was, zou ik willen dat dit boek werd verboden. En niet deze bankiers. Hans, Anna, jullie zijn er ook weer bij en wij zijn alle drie onder de indruk van dit boek dat uitlegt hoe het geldsysteem werkt en waarom daar meer politiek debat over gevoerd zou moeten worden. Thomas is er ook bij. Thomas, ja, welkom.
Leuk om hier te zijn.
Gefeliciteerd met je boek.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, ben benieuwd wat jij ons vandaag allemaal daarover gaat vertellen. Eerst even nieuws. Wat is er gebeurd?
Er is van alles gebeurd. Maar wat er gisteren gebeurde in Parijs was dat honderdduizenden mensen op straat gingen, de straat op gingen, om te demonstreren tegen bezuinigingen, waar eerder al een premier voor, de zoveelste premier voor, was afgetreden. En toen dacht ik, dat had ik een paar weken eerder gelezen, een artikel in Economist over de populist deficit doom loop. Dus dat het eigenlijk onmogelijk is, zeker ook in Europa gezien hoe de politieke peilingen erbij liggen, om nog te gaan bezuinigen. Want er zijn populisten, dat zien we ook in Nederland, die weigeren dat ook. Terwijl de tekorten wel oplopen. En terwijl we weten dat het op lange termijn niet houdbaar is. En dat houdt zichzelf zo langzaam maar zeker de hele tijd in stand. En dat is juist weer koren op de molen van populisten. Want die gaan dan zeggen, zie je wel.
Ja, precies. Dus bezuinigingen op de publieke voorzieningen leidt weer tot meer ontevredenheid, tot minder vertrouwen in de overheid, leidt weer tot meer steun voor de...
Ja, en dan krijg je dus de merkwaardige situatie dat er, en dat zien we in bijna elk land, dat er wel selectief wordt bezuinigd op dingen die juist in het basisvoorzieningen, publieke omroep en andere linkse hobby's, onder het mom van, hey, zie je, het moet, terwijl er echte keuzes niet worden gemaakt. In Frankrijk over de vergrijzing, over de pensioenen, in Nederland over de zorg, ik denk dat ook nog wel een puntje is.
Lekker haakje met de Prinsjesdag-podcast van vorige week.
Zeker. Maar dat is wel, daar gaan we het er waarschijnlijk nog wel meer over hebben. De populist deficit doom loop. Niet vergeten.
En ook hoe we er weer uitkomen, toch? Uit die doom
loop. We gaan vooral, nu even niet, maar de volgende keer.
Okay.
Ja, misschien nog wel nog een ander stukje nieuws wat in zekere zin met die doom loop samenhangt. De Fed, de centrale bank van de VS, die hebben de rente verlaagd. Dat is iets waar, denk ik, president Donald Trump heel blij mee is. Want hij roept al maanden heel expliciet de voorzitter van die Fed op, hij noemt hem inmiddels Mr. Too Late, om eindelijk die rente een keer te verlagen. En dat is echt zo.
Maar het is maar een kwart procent.
Het is maar een kwart procent.
Trump wil dat hij gewoon 3% naar beneden gaat.
Ja. Dat klopt, dat klopt. Ja. Trump wil veel meer en veel sneller.
Ik moet natuurlijk wel zeggen procentpunt nu. Hè?
Procentpunt. Ja. Ik vroeg me af waarom je dat niet eerder deed had. Wat natuurlijk heel bijzonder is dat die centrale banken op papier onafhankelijk zijn en dat die president zich daar zo extreem mee bemoeit. Eigenlijk vooral omdat hij wil dat die staatsschuld betaalbaar blijft.
Ja.
Dus dat is een populist die op deze manier de doomloop in zekere zin versterkt.
Nou ja, of probeert te ontkennen en uit te stellen. Dat is denk ik wat hij probeert. Dus ook rentebetalingen laag, dan kan je het tekort harder laten oplopen zonder dat je een probleem hebt. Dus dan kan je een centrale bank voor gebruiken. Voor mij is het wel weer, we doen altijd of centrale banken onafhankelijk zijn. Dat zijn ze niet.
Ja.
Dat proberen we wel, maar ze hebben het is uiteindelijk heeft het politieke effect wat ze doen.
Het is niet neutraal.
Precies, neutraal.
Het is niet neutraal. Het is wel onafhankelijk, maar niet neutraal. En dus dat Trump dit probeert, snap ik vanuit zijn gedachten wel. Ja, we moeten zien wat er gaat komen. Een kwartje is nog niet zoveel. Nee. Maar als we de komende tijd meer gaan krijgen en het gaat sneller en we krijgen een nieuwe voorzitter van de Fed ergens begin volgend jaar.
Ja.
Dan kan dat ook.
Ja, ik denk dat in zekere zin Trump iets terechts aankaart.
Ja, alleen precies,
voor
dat
de
bedoel ik.
Verkeerde redenen. Want hij wil natuurlijk gewoon dat die rente omlaag gaat. Zodat er meer geld bij komt en hij populair wordt. Omdat het even heel goed gaat met de economie.
Ja.
Maar het onderliggende ding van die centrale bank, die is onafhankelijk. Daar zitten technocraten aan het roer. Maar op welke manier is het onafhankelijk? En het is uiteindelijk wat je zegt, politiek. Past dat eigenlijk wel goed bij de democratie? Nou, dat is denk ik wel een vraag die heel terecht is en waar we het over moeten hebben. En ja, dat het nou net Trump is die dat dan aankaart. Dat is geen reden om het dan maar te parkeren.
Vanuit Trump misschien onbewust, maar hij politiseert zo eigenlijk iets. En in die zin lijkt hij wel een beetje op jou, want jij politiseert het geldstelsel.
Ja, wat een bruggetje.
Wat een bruggetje. Applaus.
Misschien even bij het begin beginnen, Thomas. Hoe kwam jij op het idee om over het geldstelsel te gaan schrijven?
Dan moet ik eigenlijk terug in de tijd. Dit boek, daar heb ik de afgelopen jaren aan gewerkt. Mijn fascinatie voor het geldstelsel is ontstaan in 2008... Ik studeerde toen af als financieel econoom. Dus ik was al wel geïnteresseerd in geld en economie.
Geld verdienen.
Geld verdienen. Ja. Ik had vooral het idee van, nou, ik ga gewoon meedraaien in dat systeem. En dan ga ik zelf veel verdienen. En ik vond het ook gewoon wel interessant. En ik draaide gewoon mee en ook tijdens mijn opleiding.
Maar jij was dan begonnen met die studie in 2005 of zo.
Ja.
Toen verdienden bankiers echt heel veel geld. Toch?
Ja. Okay. Maar dit was, ik was wel gewoon geïnteresseerd in dat onderwerp. Maar ik dacht er niet zo diep over na, over het stelsel. Ik wilde gewoon begrijpen hoe het werkte en hoe ik daarin mee kon draaien.
Uh-huh.
En toen brak die financiële crisis uit.
Werd dus blijkbaar ook niet aangemoedigd in die studie om diep na te denken over het stelsel?
Nee, je moet bepaalde vragen moet je niet gaan stellen. Nee. Dat was in ieder geval toen zo. Dat je moet niet allemaal moeilijke morele vragen stellen.
Heb je dat geprobeerd tijdens je studie?
Nee, toen niet echt. Nee. Kijk, ik was gewoon student.
Ja, je wilde gewoon.
En ik wilde gewoon mijn punten halen en ik wilde een leuk studentenleven
Heel
hebben.
Heel raar.
Ja. Dus ik ben ook eigenlijk pas later die vragen gaan stellen. En ik vond het wel best. Ik vond het wel. We hadden geloof ik één vak. Dat ging over de economische historie. Waar je dan de Adam Smith en een beetje die oude economen ging lezen. En dat je ook wel. Want die stelden wel morele vragen. Moral sentiments. En dat was allemaal. Dat ging eigenlijk veel dieper erop in. Van wat is de economie? Waarvoor dient die? En die vragen vond ik wel interessant. Maar goed, dan ging je je punten halen. En daarna ging je gewoon weer CAPM-modellen bouwen. Zo, ja. Dat was gewoon cijfertjes in een Excel-sheet. En dan kon je uitrekenen hoeveel procent kans je op bepaalde winsten op je aandelen had. En dat was het idee van, ook dat ga ik dan straks doen. En dan moet ik dat goed kunnen berekenen. En dan gaat die aandelenmarkt gaat verder omhoog. En dan krijg ik ook een deel van de taart. Ja.
En toen ging je werken bij zo'n bedrijf?
Ik ging eigenlijk toen ik afstudeerde, toen brak die crisis uit. En toen wilde ik wel begrijpen hoe dat kon. En dat was voor mij het moment dat ik ook ging reflecteren op mijn studie. Want die was eigenlijk al afgelopen. En ik begreep het gewoon echt niet. En ik merkte ook dat heel veel mensen om me heen daar geen probleem mee hadden. Die stelden die vragen niet. Die dachten van ja, dit is gewoon een crisis. En die gaat ook wel weer voorbij. En ik ga gewoon nu solliciteren bij een bank. En dan ga ik aan de slag. En ik ben toen nog een andere studie gaan doen over sustainable energy. Maar ik ging ondertussen heel veel boeken lezen die ik tijdens mijn studie niet was aangereikt. En toen kwam ik er langzaam achter van, hey, dat geldstelsel, hoe ik dacht dat het functioneert, dat is niet hoe het echt werkt. En ja, ook
heel spannend ook dan.
Ja, ik was gewoon nieuwsgierig. Ja. Ik was gewoon echt nieuwsgierig en ik dacht ook, hoe kan het dat het. We hebben de grootste financiële crisis sinds 1930. En je merkt daar ook echt wat van om je heen. Mensen verliezen hun baan in Amerika. 9 miljoen mensen die hun huis verloren. In Spanje, waar ik op dat moment een halfjaartje zat. Daar was de jeugdwerkloosheid enorm aan het oplopen.
Ja.
Dus het speelde ook echt. En dat financiële stelsel, dat werkte dus niet zoals ik had geleerd. Dat het gewoon zichzelf in stand zou houden. Het was echt in elkaar gestort. En als je gewoon de nieuwsberichten daarover las, dan ging het vooral over, er zijn te veel hypotheken verstrekt aan mensen die rente niet konden betalen. En die zijn doorverkocht aan allerlei partijen. En daardoor is het stelsel geïmplodeerd. En nou, dat was het dan. En dan had je eigenlijk al wel een diepgaande analyse.
Even voor de helderheid, voor de luisteraar, we zitten in 2008.
Ja, ik was het gaan lezen, jouw boek. En ik ben in 2007 bij een bank gaan werken.
Mm-hmm.
Dus dat was net daarvoor. En ik had eigenlijk wel eenzelfde soort ervaring. Want ik werkte dus al heel lang als econoom. Eens bij het Centraal Planbureau. Maar bij het Centraal Planbureau doet het financiële systeem er helemaal niet toe. Ik, de laatste baan die ik daar had, was zeg maar het macromodel runnen. Zoals we dat doen. Dus daar moet alles in. En dan was rente was gewoon 4% standaard. Ja. Gewoon exogeen. Dus daar deden we gewoon helemaal niks mee. En pas toen ik daar ging werken bij de Rabobank als econoom en het allemaal mocht gaan uitleggen, kwam ik er eigenlijk ook pas achter. Want ik moest het uitleggen, maar ik moest het eerst zelf snappen.
Lukt niet.
Ja. Hoe het allemaal echt zat. Dus ik herken me daar vanuit een ander perspectief ook al heel erg in dat. Dat dat echt wel lang duurde.
Ja.
Voordat mensen dat snappen.
Ja,
ja en veel mensen gingen toen ook vragen stellen. Dus dat was ook een tijd, omdat er zoiets heftigs gebeurde. Tenminste, hoe was dat bij jou, Hans? Ging jij ook vragen stellen binnen de bank?
Ja, ja, ja. Maar dat is toch een ander perspectief, denk ik, dan. Je voelt ook minder vrijheid, denk ik, dan die jij hebt. Ja, je kan prima vragen stellen. En je kan een intellectueel of een debat hebben met je collega's. Maar dan binnen zo'n bank is het niet zo dat iedereen dan heel kritisch is over het banksysteem.
Hm. Mensen zijn ook gewoon druk met hun werk en willen gewoon.
Ja, we moesten zeker toen, en dan hou ik ook op over mezelf, maar we moesten toen, zeg maar, bij de financiële crisis gewoon bijna elke avond ergens in Nederland uitleggen hoe die crisis nou in elkaar zat.
Ja.
En dat was gewoon het werk. En proberen te snappen wat er gebeurde met de economie. Dus je was gewoon vooral echt bezig om het systeem te snappen. Dus de spillover effecten van het financiële systeem naar de reële economie. Waarom het allemaal misging en hoe dat allemaal zat. En jij zei net ook, de ergste crisis sinds de jaren 30. Maar wat ik er vooral aan over heb gehouden, is dat de klanten van die bank, waar wij mee spraken, die wilden eigenlijk alleen maar weten hoe het met de beurskoers ging en met de rente. Want die zagen die crisis niet zo, hoor. En dat is mij het meest bijgebleven. Dus dat is maar een heel deel van de mensen is die dat echt betreft.
Uh-huh.
En dat is misschien ook nog wel een bijzonder effect.
Jij bent in die crisis bezig. Ik begin boeken te lezen in je tweede studie. Merkt dat er hier een verhaal in zit.
Ja, op dat moment. Ik vond dus dat die uitleg van die hypotheken, dat was te beperkt. Hoe meer ik daarover las, toen ging het ook over, oké, die banken hebben ook elkaar geld uitgeleend.
Ja.
En ik ging op een gegeven moment ook daar dieper over nadenken van hoe gaat dat dan, die hypotheken verstrekken? Waar kwam dat geld dan vandaan om al die hypotheken aan die mensen die die hypotheken niet konden betalen, om die te verstrekken? En toen kwam ik eigenlijk op het spoor van geldschepping.
Ja.
En de eerste keer dat ik dat ging bevatten, hoe dat dan werkte, toen dacht ik echt, dit kan.
Dat je dit echt psychedelica uit.
Ja,
ik heel slecht gewoon geslapen.
Helemaal niks. Ja, gewoon, dat is echt zo'n soort van ontwrichtend iets. Je denkt het te begrijpen. Ik had altijd het idee, oké, er is een bepaalde geldhoeveelheid en dat geld gaat dan van de een naar de ander en dan is dat waar de economie op draait.
Ja.
En toen las ik van, nee, er komt telkens geld bij en dan gaat ook weer geld weg. En dat geld scheppen, nieuw geld maken, dat is niet iets dat de overheid of de centrale bank doet, maar voornamelijk is uitbesteed aan private commerciële banken.
Mm-hmm.
En dat dacht ik, hè? Dus banken die maken nieuw geld als ze leningen verstrekken.
Ja. En dat noem je privaat geld?
Ja, private geldschepping. Ja, we noemen het allemaal euro's.
Ja.
Maar je hebt het contante geld in je portemonnee, dat is door de centrale bank gemaakt, bij een drukker, in naam van de centrale bank. Dus dat noem ik in het boek ook het publieke geld. En dat is hoe we geld ook percipiëren. Tenminste, de meeste mensen denken er zo over.
Ja.
En dan hebben we banktegoeden. En die worden gemaakt door jullie bij Triodos. Als er iemand een lening komt afsluiten, een hypotheek komt afsluiten, dan is het gewoon intikken in de computer en dan wordt er nieuw geld bijgemaakt. En die banktegoeden die zijn super belangrijk. En doordat onze economie digitaal is geworden, zijn die ook steeds belangrijker geworden.
Ja, want inmiddels is echt iets van 90% van het geld in omloop is privaat geld, toch?
Ja.
Geld gecreëerd door banken.
Ja, precies. En dat was 50 jaar geleden een veel kleiner deel. Toen was de helft publiek geld, want we gebruikten ook heel veel contant geld. Dus eigenlijk door die digitalisering is ook die balans tussen publiek geld en privaat geld verschoven.
Ja.
En dat is uiteindelijk een heel belangrijk onderwerp ook in mijn boek, omdat dat allerlei consequenties heeft.
Ja. Want leg dat eens uit, waarom is dat belangrijk, dat verschil tussen publiek en privaat geld?
Nou, ten eerste...
Wat is dat nou?
Kijk, in het boek laat ik allemaal andere mensen aan het woord. Dus dat dan stapsgewijs zou uitleggen en in hun avonturen dat beschrijven. Maar vanuit die crisis geredeneerd is het eerste belangrijke verschil is dat publieke geld, dat briefje in je portemonnee, dat is van jou. En als er een crisis is, dan is dat nog steeds van jou. Want het is niet een andere partij die dat voor je beheert.
Ja.
Maar die banktegoeden, die zijn een belofte van de bank. Het woord zegt het al, tegoed.
Ja.
Dus je hebt geld tegoed. Je hebt dat contante geld tegoed van je bank. En in een normale tijd kan de bank dat ook altijd. Die kan aan die belofte eigenlijk voldoen. Dus ja, die schuld altijd inlossen. En dan kan je je geld opnemen bij een geldautomaat. Maar in een crisistijd, als er juist dat vertrouwen wegvalt en iedereen komt tegelijk dat geld halen, dan kan de bank daaraan niet voldoen, tenzij je heel snel al je bezittingen gaat verkopen. Nou, en als iedereen tegelijk zijn bezittingen gaat verkopen, dan versterk je juist weer die crisissituatie, wordt alles minder waard. En dan krijg je dus die situatie van 2008.
En dat is zo omdat de bank ten opzichte van al die tegoeden maar een heel klein deel eigen vermogen heeft. Maar... paar procent.
Ja.
Waardoor als iedereen komt, dan heb je een groot probleem.
En een heel klein deel liquide middelen, ja, inderdaad.
En je beschrijft ook in je boek allemaal situaties waarin dat is gebeurd. Dus in Griekenland op een gegeven moment dat mensen hun geld niet meer terug konden krijgen. Ik geloof dat je Libanon of zo benoemt. Waar
ja,
mensen...
ja,
dat is grappig, omdat dat zit bij mij helemaal niet zo goed in het geheugen. Dat inderdaad zo was. Dat je je geld niet altijd terug kan krijgen van een bank als je het daar stalt. Volgens mij heeft niet iedereen dat...
Ja, maar dan kan je zeggen van, nou ja, dat is dan wel zo. Maar we hebben een depositogarantiestelsel in Nederland.
Ja.
Dus ja, de eerste ton hou je toch. Dus over welk probleem hebben we het dan, Thomas?
Ja.
Wacht even ondertiteling voor het depositogarantiestelsel. Dat is een stelsel vanuit de overheid, toch? Dat garant staat.
Nou,
dat
betalen bank samen.
Oké, maar wordt vanuit de overheid gecoördineerd. En tot 100.000 euro kan je daardoor altijd terugkrijgen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus we weten dat dit systeem dus... instabiel is, dat die tegoeden niet altijd uitbetaald kunnen worden met dat publieke geld wat eronder ligt, waar het een belofte op is. En vervolgens moeten er dus vangnetten worden opgetuigd. En het depositogarantiestelsel is daar eentje van. Dus die garantie om dat je altijd je geld tot een bepaald bedrag terugkrijgt. En dat werd in die crisis van 2008 ook verhoogd. Dat was 40.000 en dat werd 100.000.
Ja.
Maar Hans zegt het al, daar betaalt Triodos aan mee en alle banken stoppen geld in het potje. Maar daar zit een 0,8% van de uitstaande tegoeden zit daarin. Dus als er een kleine bank omvalt, en dat is een paar jaar geleden ook gebeurd, dan kan je het net met dat potje redden. Maar als een grote bank, de Rabobank of de ABN, om zou vallen, dan is dat niet genoeg. En iedereen weet dat het stelsel vooral ook werkt, omdat de overheid in zo'n geval toch de laatste achtervang is. En dat zijn we met z'n allen.
Ja.
En
dat is recent gebeurd, hè, in de VS, waar een bank failliet ging en de overheid toen heel snel zei, oké, maar dan gaan we toch, je beschrijft het ook in je boek, gaan we toch al die tegoeden weer verzekeren.
Ja. Ja, in 2023, de bankencrisis in de VS, dat is eigenlijk het meest recente voorbeeld waar dit wederom misging. En waar je ook zag van, het idee is, we gaan niet alle tegoeden redden. Dus we hebben die garantie tot 100.000 hier. En in de VS is dat tot $250.000. Maar die bank die daar omviel, dat was Silicon Valley Bank. En daar zitten voornamelijk de bedrijven uit de Silicon Valley en allemaal durf-investeerders. Dus Peter Thiel, die bankierde daar. Nou, die mensen hebben allemaal meer dan $250.000 daar staan. En die gingen op Twitter allemaal berichten plaatsen van, als je nu die bank niet redt, overheid, dan implodeert het systeem. Ja, en als dat eenmaal gaat lopen, dan krijg je zoveel wantrouwen. Dus de overheid die voelde zich ook opnieuw genoodzaakt om dus ook die miljardairs en die venture capitalists eigenlijk voor 100% te dekken. Het maakte niet uit hoeveel geld ze daar hadden staan.
Uh-huh.
En dan kom je bij het tweede probleem. Dus die vangnetten, en dit is er eentje, maar je hebt dan ook de achtervang van de centrale bank. En in het geval van 2008 zagen ook directe kapitaalinjecties van de overheid. Dus al die verschillende vangnetten, die zijn expliciet of impliciet. Dus expliciet zoals zo'n garantie tot 100.000. Maar je ziet dus ook dat in Amerika iedereen werd gegarandeerd. En dat ligt er eigenlijk nog achter. Van het systeem is zo belangrijk geworden, omdat we met z'n allen voor betalen en sparen van banken afhankelijk zijn, dat banken ook weten, we worden altijd gered. Ja. En ja, in mijn boek, de wetenschappers die het dan kernachtig samenvatten, die zeggen, ja, al die vangnetten samen zijn een subsidie voor banken om zich goedkoper te financieren.
Ja, en meer winst te maken, uiteindelijk.
Uiteindelijk om meer winst te maken, ja.
Het is een heel lang antwoord op de vraag.
Ja,
het
is zo belangrijk. Maar er is een derde. En dat is denk ik ook voor Triodos wel van belang. Als private partijen het geld scheppen en nieuw geld maken, dan is ook de taak waarvoor je dat doet, aan wie verleen je krediet en schep je daarmee nieuw geld, die wordt dan ook toegekend aan een private partij.
En daar raakt je inderdaad aan hoe je de economie vormt. Ja. Je stuurt kapitaalstromen.
Ja,
en dat is ook, want in het verleden, er is altijd een soort balans geweest, de privaat-publiek. En het is ook heel vaak erkend van, ja, dit is eigenlijk een heel belangrijk publiek stuurmiddel voor je samenleving, de geldpers. Want daar waar jij geld naartoe stuurt in je samenleving, daar gaan mensen aan het werk. Dus als je, om het even plat te slaan, als je veel nieuw geld creëert voor een oliebedrijf, ja, dan gaan we naar olie boren.
Ja. En dan hebben we maar heel veel olie en die kunnen mensen dan gaan kopen.
Ja, maar als ik een beetje, ook in het boek lezend, dat eerste argument, het risicoargument en de impliciete garantie aan banken, daar is heel veel onderzoek naar gedaan en daar is toch wel consensus over dat het zo is. Maar ja, het is zo. Hè? Die tweede van geldschepping, waarvoor doe je het? Die je ook iets minder uitgebreid beschrijft, maar die denk ik ook superbelangrijk. Die gaat natuurlijk ook over helikoptergeld en andere mogelijkheden om geld te geven aan gewone mensen. Die is natuurlijk ook super fundamenteel in een debat over wat doe je privaat en wat doe je publiek. En zoals jij ook beschrijft, zeg je, ja, dit zijn allemaal geen natuurwetten. En mensen doen alsof het zo is, omdat het heel prettig is om het zo te houden voor degene die jij nu geld mee verdienen.
Die mensen zijn banken. Dit zijn de grootste gebaten. Ja. Jij hebt in je boek niet alleen maar over hoe het huidige systeem werkt, maar je brengt ook heel erg de mensen naar voren die hebben geprobeerd dit te hervormen. Een heel scala aan monetaire hervormers, zou je kunnen zeggen. Je hebt ook allemaal gesproken, naar mijn idee. Wat vind je op aan die groep mensen? Wat voor mensen zijn dat?
Het is echt een heel divers clubje mensen. Dus ik heb in mijn boek beschrijf ik de afgelopen 15 jaar eigenlijk, van dus na die crisis. Ja. Want zo'n ervaring als ik had, dat hadden dus, en Hans, hadden een heleboel mensen. En die gingen ook op met die vragen van hoe werkt het dan? Hoe komt dat geld er dan in omloop? En wie maakt dat? Die gingen die vragen stellen. En die kwamen erachter. Er is wel veel over bekend. Want als je echt teruggaat in de tijd, zijn er boeken over volgeschreven. Al tijdens die crisis van 1930 zijn er hervormingsplannen geweest.
Toen zag je ook heel veel debat omdat er een crisis was eigenlijk.
Precies. Dus het is eigenlijk, daarom de geschiedenis herhaalt zich. Dat is dan niet, maar het rijmt wel. Nou, dat is hier echt van toepassing. Want als je dus teruggaat telkens naar de vorige crisis, dan wordt opnieuw dat debat weer gevoerd. Maar op de een of andere manier, in die tussentijd, is dan die kennis weer weggezakt. En in 2008 wisten we dat niet zo naar voren te halen, dat er ook echt over die fundamenten van geldschepping en hoe werkt bankieren, dat daar echt naar werd gekeken. En er waren wel economen en ook centraalbankiers die dat wel benoemden. Maar die waren gewoon in de minderheid. Dus ja, daar ging het niet over. Nou, er waren dus in Nederland had je Stichting Ons Geld. En in het Verenigd Koninkrijk had je Positive Money. Ja. En in Zwitserland.
Ons Geld ontstond eigenlijk pas na de crisis, toch? Dat was er van tevoren nog niet.
Dat waren bewegingen die ontstonden omdat er eigenlijk dit onderwerp niet werd besproken. Het kwam niet aan bod op tv en het kwam ook niet aan bod in de politieke besprekingen.
Maar ik vind dat denk ik het mooiste deel van het boek, hoe jij die mensen beschrijft. Obi-Wan Kenobi en het bijzondere karakter, zou ik maar zeggen, wat het boek heel erg levendig maakt.
Ja.
Maar ik had zelf ook wel een soort van teleurstelling eigenlijk met hoe je dat beschreef. Want het lukt ook allemaal niet echt supergoed.
Dan doe je ze tekort. Okay, laten we. Want die bewegingen, dat waren dus gewoon studenten die in hun studentenkamertje dachten, ik moet hier iets mee doen. En die gingen dan in die oude stukken van de centrale bank lezen. En die zagen daar informatie die ze nergens konden vinden. En die gingen daarover bloggen. En die gingen elkaar opzoeken. En die startten dus zo'n beweging. En in Positive Money in Engeland, dat werd steeds groter. Dat inspireerde ook ons geld. En hier de Nederlandse beweging, die kreeg op een gegeven moment tractie doordat toneelgroep De Verleiders.
Ja, maar dat bedoel ik dus. Ze hadden toneelspelers nodig.
Ja.
En zelfs op tv, met het meest populaire programma, zoals jij beschrijft, bij De Wereld Draait Door, kregen alleen toneelspelers van De Verleiders een plek en niet degene die bezig waren met het geld
te veranderen. Ja, maar Hans, onderschat de kracht van cultuur niet.
Nee, dat doe ik niet. Maar het is natuurlijk wel teleurstellend dat die mensen die het beste daar zo mee bezig zijn, dat die uiteindelijk afhankelijk zijn van een paar toneelspelers, waarvan ook nog op een gegeven moment ook een beetje de andere kant op gingen, zou ik maar zeggen, in complottheorieën. Dat je daarvan afhankelijk bent.
Ja, je moet uiteindelijk om iets politiek te maken. Want mijn boek is niet een boek wat alleen over het geldstelsel gaat, maar vooral ook over die politieke weg.
Het gaat over macht ook. Ja, dat vind ik heel boeiend. Ja. En het viel me ook heel erg op die schimmigheid in dat financiële systeem. Dat er gewoon heel veel mensen niet snappen wat ze aan het doen zijn. Inclusief bankiers, centraalbankier zelf. Dus je beschrijft zo'n guy in de oud-centrale bank. Bankpresident in Spanje. Wat is het? Fernández Ordóñez.
Ja.
Die eigenlijk pas nadat hij aftreedt erachter komt dat banken zelf geld scheppen, waar we het net helemaal over hadden.
Ja.
Ja, ik vind dat echt krankzinnig om te lezen.
Ja, dus ook onder bankiers. Ik weet niet hoe dat bij jullie bank is, maar ook onder bankiers.
Weet het.
Ja?
Ik weet het.
Ja. Ik denk het wel.
Nou, we hebben het vorig jaar gevraagd. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, tot nu toe de mensen die we spreken lijken zich daar wel van bewust. Dat gaat tot
maar hoe komt het dat zo schimmig is en blijft? En dat die kennis ook weer, zoals je beschrijft, dus weer wegzakt blijkbaar. Dat we het even wisten na de vorige crisis en dan...
Ja, die centraalbankier die je beschrijft, Fernández Ordóñez, daar ben ik dus mee in contact gekomen. En die heeft zich, na zijn pensioen, is die dus de stukken van Ons Geld en Positive Money gaan lezen. En, die bewegingen die hebben dus ook wel wat in gang gezet. Want daardoor is de Centrale Bank van Engeland ook weer stukken gaan schrijven. Ja. En de Rabobank en de ING zijn ook stukken gaan schrijven. Op een gegeven moment van, oké, zo werkt geldschepping.
Uh-huh.
En die bevestigde dat. Maar die centraalbankier, die las dus na zijn pensioen die stukken. En die dacht, hey, ik zat daar in het Baselcomité en waren die bankregels.
Het Baselcomité is zeg maar het centrale orgaan in de wereld, de Bank der Banken.
Ja,
de centrale banken.
En die moesten toen nieuwe regels voor na die bankencrisis van 2008 opstellen. En die realiseerde zich toen hij met pensioen ging van, ik wist op dat moment eigenlijk niet dat banken geld scheppen. Dus die had dat zelf niet scherp. En die zei ook, daar ging het gesprek niet over. Daar hadden wij het gewoon niet over. Dus dan heb je al die centrale bankpresidenten bij elkaar. De ergste crisis in 100 jaar. En dan gaat het dus niet over geldschepping. Terwijl dat zo fundamenteel is.
Even tegen de geruststelling voor de gemiddelde Nederlander. Denk jij dat onze president van de Nederlandse bank of zijn voorganger wel weet hoe geldschepping werkt?
Ik denk dat die het wel begrijpt.
Oké, dat is even geruststellend.
Daar heb ik het met ze over gehad.
Maar wat ook nog interessant is dat hij dus zich vervolgens gaat verdiepen. En dan daarover gaat spreken publiekelijk. En dan beschrijf je ook in je boek dat hij vervolgens steeds minder wordt uitgenodigd voor panels om zijn verhaal te doen.
Ja, hij werd eerst gevraagd of hij bestuurder en of commissaris bij een bank wilde worden. Want zo gaat het als je aftreedt bij een centrale bank. En dat heeft hij dus niet gedaan. Hij wilde gewoon van zijn pensioen genieten. Toen had hij tijd om te lezen. Toen is hij zich gaan inzetten voor die hervorming. Dus hij ging lezingen daarover geven. Ja, toen werd hij niet meer uitgenodigd in de panels bij de commerciële banken. Dus dat werd toch, je verliest dan je positie. En dat is een van die krachten in deze wereld. En jullie zijn dan wat dat betreft een uitzondering dat je...
Ja, dat wil ik net vragen. Denk jij dat jouw boek, dat jij wordt uitgenodigd door andere banken?
Ik denk dat het inmiddels ook wel veranderd is. Want ik heb Klaas Knot, de voormalig president van de Nederlandse Bank, die heeft het ook gelezen. Precies. En die heeft een quote gegeven die ik op de achterkant van het boek heb gezet. en dat doet hij natuurlijk niet als hij niet wil dat we het hierover hebben. En er is dus wel degelijk iets veranderd.
Ja.
En ik denk dat die bewegingen in Nederland en in de UK en ook in Zwitserland, ik beschrijf dus verschillende, die hebben echt wel de bewustwording bevorderd. Dus we zijn we beseffen dat geldschepping door banken plaatsvindt. En dat invloed heeft.
Dat is dan wel nog een smalle we, toch? Want ik denk, als je echt gaat peilen in de maatschappij, dat er ook veel mensen dat niet...
Nog steeds niet hebben. Maar in ieder geval bij die instituten die, waarvan je zou verwachten dat ze in ieder geval weten hoe ze dat zelf doen en hoe dat werkt.
Ja.
Dat die daar helder over zijn, dat daar stukken van op de website staan. Nou, dat is dus veranderd. En vervolgens hebben we, hoe zou het anders kunnen? En daar kwamen die bewegingen, kwamen dus met plannen van we moeten die geldschepping meer in publieke handen leggen.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk een belangenstrijd.
Ja.
En daar...
Daar hadden wij eigenlijk wel een vraag over. We hebben allemaal het boek gelezen en wij vroegen ons wel af, als jij het nu moet duiden. Je had die crisis, toen was er eigenlijk veel aandacht kwam voor dit onderwerp. En je beschrijft twee dingen, namelijk... Je krijgt een belangenstrijd. Banken verzetten zich tegen verandering. Tegelijkertijd was er niet echt een plan. Veel van die veranderingsbewegingen begonnen toen met studenten. Als er nou een plan was geweest, denk je dat die veranderingsbewegingen dan echt verandering hadden kunnen afdwingen? Of zijn die gevestigde belangen te sterk?
Ja, dan komen we ook dichter bij het hier en nu. Want in het begin lagen er dus geen plannen, maar die zijn wel ontwikkeld. En ik denk het initiatief in Zwitserland, dat heette het Volgeld-initiatief.
Ja.
En daar hadden ze eigenlijk hetzelfde op touw gezet als in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Handtekeningen ophalen. Als je heel veel handtekeningen hebt, dwing je een kamerdebat af. Dat hebben we in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk gehad. En in Nederland ging er vervolgens dan ook die wetenschappelijke raad van het regeringsbeleid is daadwerkelijk 3 jaar onderzoek gedaan. Ook een rapport geschreven.
Mooi rapport.
Met allerlei aanbevelingen. Ja. En dan vervolgens belandt zo'n rapport in de la van de minister die er toch geen aandacht aan besteedt. Op het moment dat was Wopke Hoekstra minister van Financiën. En die lovende woorden voor iedereen, voor de burgerinitiatief, voor de hervormingsbeweging, maar ook voor de onderzoekers, dat ze een schitterend rapport. En vervolgens gewoon helemaal niks mee gedaan.
Ja.
Maar in Zwitserland, daar hebben ze een hele directe vorm van democratie. Dus als daar de bevolking had voorgestemd, dan was er een wet meteen in werking getreden. Want je moet dus ook die wet al hebben geschreven. Daar hebben dus allemaal hoogleraren aan meegeschreven. Dus die was goedgekeurd, die was uitvoerbaar. Mm-hmm. En toen werd in één keer ook wel die bankenlobby werd daar wakker. Die zijn daar heel hard tegen gaan lobbyen.
Ja.
En ook vanuit de politiek, dan zie je de politieke invloed van die bankaire lobby. Want ook de centrale bank en alle grote partijen van links tot rechts zijn gaan uitspreken. Ja, als we dat gaan doen, dan is het een ramp voor Zwitserland. En met argumenten die niet allemaal even steekhoudend zijn, maar die wel heel veel angst inboezemen. Want het standaard argument is dan wordt alle krediet wordt veel duurder en de economie komt op zijn gat te liggen. Ja, als je daarmee aankomt, dan zijn politici al snel
van makkerij.
Nee, dat gaan we niet doen, want ik wil niet dat de economie op zijn gat komt.
Ja.
Hey, maar misschien even aan tweede of naar de laatste paar hoofdstukken gaan vooral over crypto en over stablecoins en dat soort dingen. En ik denk dat wij daar ook zitten, als ik kijk naar hoe wij nadenken over het financiële systeem, dus wij bij Triodos en dan bedoel ik wij eigenlijk vooral zoals we hier zitten. dat we nu misschien wel in een nieuwe fase zitten waarover de discussie tussen publiek en privaat geldscheppen juist weer relevant is.
Ja.
En in jouw epiloog zeg je er ook wat dingen over. Hoe zie jij dat? Is het nu een nieuwe kans om weer dezelfde discussie te beginnen die nog urgenter is?
Ja, ik denk dat het debat dus na dat onderzoek van de wetenschappelijke raad, toen viel het eigenlijk een beetje stil.
Ja.
En toen werd er al gewezen, we moeten even wachten, want de centrale bank is nu bezig met zelf een digitale munt te ontwikkelen, de digitale euro.
Ja, misschien even kort uitleggen.
Ja, dat zou eigenlijk zijn een centrale bank die een soort van cash, maar dan digitaal aanbiedt. Dus zij geven zelf echt geld uit en dat kan je dan ook hopelijk bij hen bewaren. Dat is er dan ook altijd. Dus dat kan niet zoals een bank te goed verdwijnen.
Ja, en dat zou het dus inderdaad de digitale versie van het contante geld zijn.
Uh-huh.
En daarmee zou je dus minder afhankelijkheid van banken kunnen creëren. Maar die discussie, die heeft heel lang... gebeurde daar eigenlijk niet zo heel veel mee.
Ja.
En juist vanuit de private sector, met de opkomst van cryptomunten en met name toen Mark Zuckerberg van Facebook zei van ik ga een stablecoin lanceren.
Ja.
Toen ontstond er paniek, want Facebook is enorm groot en ze hadden ook nog een heel consortium met heel veel andere grote bedrijven. Waaronder creditcardmaatschappijen en
En zoals je in jouw boek beschrijft, stablecoins zijn casino-muntjes, hè? Toch? Of dat heb je ergens, dat citaat heb je ergens in je boek staan.
Ik zou het, kijk, als je stablecoins moet uitleggen, dan als we net hebben gehad, we hebben contant geld en dan hebben we banktegoeden. Banktegoeden zijn een belofte dat je daar contant geld voor kan krijgen. Zijn stablecoins eigenlijk weer een volgende verdieping daarbovenop? Uh-huh. En dat die beloven namelijk, dit is een stablecoin, die is altijd $1 waard.
Ja.
En als je wil, kan je hem altijd omwisselen voor een banktegoed.
Precies, net als een casino-muntje. Ja, ik vond het casino-muntje wel mooi.
Als je naar een casino, maar dan moet je ook helemaal
erbij pakken. Een derde laag in zekere zin.
Ja, een derde laag. En het casino-muntje is, als je met geld naar het casino gaat, krijg je dat muntje. En binnen het casino functioneert dat als echt geld. En die stablecoin, nu functioneert die vooral in de wereld van cryptomunten om andere munten mee te kopen. En dan kan je speculeren op de koersstijgingen van Bitcoin of Ethereum. Maar je kan ook altijd uitstappen en dan heb je weer een dollar.
Ja.
Ja.
En die dollar is dan, dat vind ik dan ook wel tekenend. Dat blijkt dan toch wel dat die basis van het publieke geld, dat is toch waar iedereen ook in die cryptowereld in rekent.
Dat is nodig. Ja.
Nee, maar daarom vond ik de vergelijking. Casino is gewoon die cryptowereld. Dus je kan met zo'n muntje, zo'n stablecoin, kan je in die cryptowereld kan je gaan speculeren. En uiteindelijk kan je weer, als je nog wat over hebt, kan je weer terugwisselen naar dollars.
Ja.
Tenzij het casino in de testtijd failliet is gegaan.
Dat kan gebeuren.
Precies. En dat risico, dat wordt nu dus ook benoemd.
Ja.
He, want er is dus heel veel alarmisme over die stablecoins. Dat is gevaarlijk, want ja, als die dan risico's gaan nemen zelf met het
geld wat zij bewaren, zeker gezien.
En dan zijn die stablecoins toch niet zo stable. Want dan als je dan je muntje wil omwisselen, dan is dat banktegoed staat niet gewoon op een bankrekening.
Huh?
En dat argument, dat komt nu heel erg op. En ik vind het ook ergens wel in zekere zin grappig om te zien dat ook heel veel bankiers dat uitspreken. En die zeggen dan, die stablecoins, dat is gevaarlijk, daar zitten risico's aan. Terwijl als je diezelfde argumenten op banktegoeden plakt, dan is dat ook valide, want daar zitten ook risico's aan. Maar op de een of andere manier is dus ingeburgerd, banktegoed is veilig. En stablecoins zijn risicovol. Maar banktegoed is alleen maar veilig omdat er allerlei garanties, publieke garanties op zitten.
Maar even terug, hè, want dan heb je dus twee opties. Hè. Dezelfde garanties die je op private banktegoeden kan je ook op stablecoins doen. Of je kan proberen een publiek digitaal systeem te bouwen.
Ja.
Dus
ja.
Is het dan nu een kans om die discussie verder te krijgen?
Ja, en doordat in Amerika is Trump heel duidelijk
het grote oranje gevaar. En het is eigenlijk heel erg bezig met die stablecoins.
Ja, die zegt, we gaan niks digitale dollar. Dat is wat er was, is stilgelegd. Er was niet zo heel veel, maar wat er was, is gekild. We gaan gewoon door. We zetten vol in op stablecoins.
Ja.
En vanuit Trump en zijn wereld is dat ook logisch. Want ja, daar kunnen private partijen kunnen nu heel veel geld verdienen.
Ja, een van die private partijen is Donald Trump, de persoon. Hè? Die heeft zelf een bedrijf.
Wat met zijn zoons.
Maar dat is in Amerika en in Europa. Is het wel, om even terug te komen op de vraag van Hans, is het wel dus een kans toch om aan de slag te gaan met een publieke digitale...
Ja, Europa staat nu... Ik heb jullie vorige podcast teruggeluisterd.
Ja.
En daar hadden jullie het over Christine Lagarde, die al zei, we moeten voortmaken met die digitale euro. Want dat is het Europese antwoord op die Amerikaanse stablecoins.
Ja.
Ja.
En dat roept ze al een hele tijd. Ja. En telkens is de urgentie groter.
Alleen
de actie die daarbij past, is dat je dan ook echt met die digitale euro aan de slag gaat.
Ja.
En ja, daar heb ik echt ook onderzoek de afgelopen jaren naar gedaan. Van hoe gaat dan die ontwikkeling van die digitale euro? En hoe volgt die ook uit het voorgaande? Want het waren dus die geldhervormers die zeiden, dan moet publiek geld moet weer belangrijker worden. Nou, even wachten met z'n allen. Dan komt straks die digitale euro. En daar kan je dan in sparen en betalen.
Ja.
En nu is dat al helemaal gereduceerd. Want het sparen is er vanaf gehaald. Dus we moeten er alleen maar mee betalen.
Ja.
In het voorstel zoals het er nu ligt. Hè? Ik wil niet de democratie geheel opzij schrijven. We hebben gewoon een Europees parlement die hier ook nog een mening op moet vormen. En ook de raad, dus alle lidstaten moeten hier ook nog wat van zeggen. Dus dit moet nog uitonderhandeld worden.
Thomas, begrijp ik goed dat jij
zo'n wetsvoorstel.
Ja.
En alle mensen die ik spreek, die zeggen, dat wetsvoorstel, daar kun je nog een beetje aan tweaken. Maar dat die munt die vorm krijgt zoals die hervormers dat ooit hebben bedoeld, dat ligt nu niet in het verschiet. En als je ook kijkt naar de politici die het dossier leiden, want in het Europese parlement heb je dan ook één iemand die dan de rapporteur is, die leidt dan het dossier,
ja.
Die is super sceptisch. Dus die verkondigt eigenlijk het standpunt van de banken. En die heeft ook dan...
Tenzij wij dus met z'n allen heel veel lawaai gaan maken. Hè? Want daar is het Europees Parlement voor.
Jij zou liever een digitale euro zien waar je ook echt mee kan sparen. Dus waar je ook gewoon veel van mag hebben bijvoorbeeld.
Ja, ik denk dat als je gewoon met die digitale euro echt iets wil, fundamenteels wil veranderen. Ja, dan moet het ook een munt zijn waar je in gaat sparen. En sowieso het idee van geld is altijd sparen en betalen. Ja. Nu willen ze er een limiet op zetten dat je alleen maar 3000 euro kan aanhouden. Ja, dan is het helemaal niet praktisch. Dus toch, waarom zou je het dan überhaupt gaan gebruiken om te betalen als je dan gewoon bij je bank 100.000 euro veilig hebt?
Als positief. Kijk, als de infrastructuur er één keer ligt, is het natuurlijk ook een druk op de knop om die limiet aan te passen. Dus als we nou gewoon proberen dat er zo snel mogelijk wel die digitale euro komt, publiek, en imperfect, dus laten we daar vooral niet tegen zijn.
Nee.
En dan daarna kunnen we met een druk op de knop kunnen we wel langzaam die limiet verhogen, toch?
Ja.
Dat kan toch ook? Ja, ik probeer iets te vinden.
En hoe zien, want ik ben ook wel benieuwd naar hoe jullie je dan...
Deze vraag willen wij aan jou stellen. wat vind jij dat wij eigenlijk als bank met onze missie moeten doen om dit stelsel te hervormen? Wat vind je dat wij kunnen bijdragen?
Ja, jullie kunnen een visie vormen, maar ik ben benieuwd wat die visie is.
Komt eraan.
Die
nog
komt
een
eraan. Die komt eraan. Ja, juist voor de luisteraars. Dat duurt nog 2-3 maanden.
Ja.
En dan, maar er zit zeker een visie op geldschepping in. En er zit zeker een visie op de digitale euro in. Die waarschijnlijk niet zo heel veel gaan afwijken van hoe jij daarover denkt en hoe je dat hebt beschreven in je boek.
Maar hoe zien jullie, want jullie zijn een bank.
Ja.
En ik snap, ook, en zo beschrijf ik het ook in mijn boek, ik snap heel goed dat banken daartegen lobbyen. Want banken verdienen enorm veel geld met het systeem zoals het nu is, waarin zij geld kunnen scheppen.
Ja, er zitten denk ik een aantal dingen aan, daar gaan we het nu niet helemaal over hebben, want daar hebben we geen tijd voor. Dus het is een teaser voor een volgende keer. Maar ik denk dat een aantal dingen die private geldschepping doet en het bankensysteem, waardoor we hele grote banken hebben, door die verzekering die erachter ligt. Het mengen van private en publieksfuncties, dat wij daar als Triodosbank een ander beeld bij hebben. Ook omdat wij ook niet vinden dat er alleen maar grote banken moeten zijn die heel veel geld verdienen. We vinden dat het een nutsfunctie is.
Ja.
En als je vanuit die manier redeneert, dan is het ook heel normaal om te kunnen zeggen van hey, misschien moeten we dat anders inrichten. Maar dat gaan we nu nog niet allemaal doen.
Maar ik denk, dan denk ik wel dat jullie daar een rol in kunnen spelen. Want als ik kijk naar wat er ligt, dan is het een visie van die hervormingsbewegingen. Maar die waren een aantal jaar geleden een stuk actiever dan nu. En dat zijn dan, die burgerbewegingen worden toch niet
heel serieus genomen.
Dus de politiek luistert veel meer naar het bedrijfsleven.
Ja.
En dan heb je gewoon een hele sterke bankenlobby. Dat is een van de best georganiseerde
lobby's in de wereld.
En daar is gewoon een heel duidelijk geluid van die digitale euro, die moet je klein houden. Want als die groot wordt, dan bedreigt dat de financiële stabiliteit.
Ja.
En die Fernández Ordóñez, die Spaanse centrale bank directeur, die werd ook gehoord in het Europees Parlement. Die zei van ja, dit is gewoon een trucje. Want financiële stabiliteit is niet hetzelfde als bankaire stabiliteit.
Ja.
Alleen banken, die hebben nu die machtige positie. Dus alles wat de positie van banken zou aantasten, is altijd te verkopen. Dan stort het hele stelsel in. Ja, en dan, als je dat echt serieus neemt, wat nu wel wordt gedaan, ja, dan kan je nooit iets veranderen. En ik denk dat het belangrijk is dat er partijen zijn uit de sector. Dus een kleinere bank die zegt, jongens, dat is onzin. We kunnen ook op een andere manier dit inrichten, zodat dat we een transitieplan hebben.
Ja.
En dat we niet op korte termijn het hele stelsel destabiliseren, maar dat we wel iets gaan veranderen en dat we langzaam
die publieke macht weer terugwinnen in zekere zin. Dat is een mooie oproep en daar komen we in de podcast zeker op terug. Voor iedere luisteraar die denkt, ik wil het boek van Thomas lezen, ga even naar de show notes. Daar zetten we de link neer.
Ja, het komt uit op de dag dat we dit uitzenden.
De dag ervoor, ja.
Oh, okay. Dus je
kan het nu bestellen.
Ja.
Wij gaan richting eindvraag. Hoop. En volgens mij heeft Anna deze week heel veel hoop gekregen.
van het lezen van jouw boek, Thomas.
Oh, mooi.
Want ik vond het zo leuk in het boek, dus dat het gaat ook over, ook wat Hans zegt, hè, die mensen die hun best doen om iets te hervormen en macht. En er waren een aantal, je noemde gewoon een aantal vrouwen die hier een groot verschil maken. Dus we hadden het net even over Christine Lagarde, die natuurlijk nu aanveel dat we aan de slag gaan met die digitale euro. Maar er is ook zo'n jurist die van origine uit Kazachstan komt. Saule Omarova. Die eigenlijk de helft van haar salaris opgeeft om les te gaan geven op een universiteit, om mensen uit te leggen hoe dat nou allemaal in elkaar zit. En die ook nog door Biden op een gegeven moment wordt voorgedragen voor een belangrijke positie, waar dan de hele bankenlobby boos om wordt. Een Anat Admati, die heel veel eerst allemaal papers ging, academische papers ging schrijven over dat geldstelsel. En toen dacht, ja, maar ik moet die publieke opinie ook beïnvloeden. Dus toen maar een cursus is gaan volgen voor hoe schrijf je opinieartikelen voor vrouwen, stond er volgens mij. En die op die manier dat debat aanjoeg. En dat vond ik gewoon heerlijk om te zien. Ik dacht, belangrijke mensen die een verschil
maken. Ja, er zijn een aantal gewoon hele belangrijke vrouwelijke krachten die vol op hervorming zijn gegaan. En vooral, dit zijn dus twee Amerikaanse dames die ik beide heb kunnen spreken. En waar ik ook wel van onder de indruk was over hoeveel ze van het stelsel wisten, maar ook dat ze zich niet uit het veld lieten slaan. En echt in die mannenwereld, want die bankierswereld is nog steeds echt een mannenwereld. En die gewoon daar vol de discussie aangingen en heel hard zijn tegengewerkt, ook op allerlei vlakken.
Misschien moeten
maar
we
nog steeds volder voor gaan, want ze hebben nog steeds de spirit erin zitten.
Misschien moeten we in de show notes ook nog even een verwijzing zetten naar het waterwerk van geld van een andere vrouw, die ook alleen maar een epiloog
genoemd in het boek. Door
ja, het naamwoord van overpassen. Maar ik denk dat dat nog wel leuk is om even in de show, voor mensen die het financieel systeem willen proberen te begrijpen en minder in een boek geïnteresseerd zijn, kunnen ze, denk ik, naar het kunst.
Hoewel ze heel complementair zijn. Je kan ze ook allebei
over wie hebben jullie het? In de show notes.
Tot volgende week allemaal. En Thomas, dank je wel.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.